Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst waarin dominee Klomp voor ons zal voorgaan. De schriftlezing is vanmorgen uit Genesis 27, vers 18 tot en met 41. En de tweede lezing is uit Hebreeën 12, vers 14 tot en met 17. Dan mededelingen namens de kerkraad. Op zaterdag 15 juli is in de leeftijd van 94 jaar overleden zuster Wil Gaasbeek van Dijk. Zij woonde in de woonvorm De Ark, de Palmengrift 653. De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 21 juli om 2 uur in de Munnikenhof. Aansluitend vindt dan de begrafenis plaats op de daarbij gelegen begraafplaats. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren in de ontvangstkamer van de Munnikenhof. Dan de collecten, die zijn voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor de emeritikas. En bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We gaan nu ter inleiding op de dienst zingen Psalm 20, vers 1 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zoals afgekondigd is onze oude zuster Wil Gaasbeek van Dijk gestorven op 94-jarige leeftijd. Toen ze nog aan de Davidstraat woonde, heb ik haar regelmatig mogen bezoeken. Het was een hartelijke vrouw. Ze was toen al weduwe. Erg betrokken op de Prielkerk en de prediking daarvan. Maar ook gesloten als het ging om de geestelijke dingen. Maar de Heere weet wat er in haar hart was. Op laatst raakte ze ook vergeetachtig. En ze is nog in de Lauterflat opgenomen geweest. Een appartement en de laatste periode van haar leven in Den Oek. Of hoe zeg je dat op zijn Veens? Wij gedenken haar als een liefdevolle, betrokken vrouw en willen nichten en neven en de verdere familie straks aan de Heere opdragen. Ik heb gekozen voor Psalm 63, de versen 1 en 2. Want onze zuster leefde erbij: O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik. Hoewel ze zich niet durfde toe te eigenen dat de Heere haar ook vond. En ook het tweede couplet: want beter dan dit tijdelijke leven is toch uw goede tierenheid. Och, werd ik daarheen weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. We willen ter gedachtenis staande zingen Psalm 63, vers 1 en 2.
Thank you.
We luisteren eerst met eerbied en ontzag naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En mochten we als zondaren dan ook het oog slaan op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en door de Heilige Geest daar deel aan mogen krijgen. Aansluitend willen we zingen uit Psalm 119, vers 17. Psalm 119, vers 17, na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich voor die niet neerbuigen, noch die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. We lezen het woord van de Heere dat u vindt in Genesis 27 in het Oude Testament vanaf vers 18. Hij kwam bij zijn vader en zei: Mijn vader, En hij zei, zie, hier ben ik, wie ben je, mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op en ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zei erop tegen zijn zoon, hoe is het mogelijk dat je zo snel gevonden hebt, mijn zoon? Hij zei, omdat de Heere uw God het mij heeft laten tegenkomen. Isaac zei tegen Jacob, kom toch wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon, of je werkelijk mijn zoon Esau bent of niet. Toen kwam Jacob dichterbij zijn vader Isaac en die betastte hem. Hij zei, de stem is van Jacob's stem, maar de handen, dat zijn Esau's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen, net als de handen van zijn broer Esau, behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei, ben je echt mijn zoon Esau? Hij antwoordde, dat ben ik. Toen zei Isaac, zet het wat dichter bij me. Dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. Zijn vader Isaac zei tegen hem, kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet een ieder zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent. En het gebeurde toen Isaac gereed was met het zegenen van Jacob, en Jacob nog maar net bij Isaac weggegaan was, toen gebeurde het dat Esau zijn broer van zijn jacht terugkwam. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar en bracht dat bij zijn vader. Hij zei tegen zijn vader, mijn vader, richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zijn vader zei tegen hem, wie ben je? Hij zei, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene Esau. Toen beefde Isaac van grote en hevige schrik en zei, wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten en voordat jij kwam, en ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw en zei tegen zijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. Hij antwoordde echter, je broer is met bedrog gekomen en heeft je je zegen afgenomen. Hij zei daarop, wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft? Mijn eerstgeboorterecht heeft hij mij afgenomen en zie, nu heeft hij mijn zegen afgenomen. Verder zei hij, hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Isaac antwoordde en zei tegen Esau, zie, ik heb hem heerser over jou gemaakt en al zijn broers heb ik hem als dienaar gegeven. Ik heb hem van koren en nieuwe wijn voorzien. Wat kan ik dan nog voor je doen, mijn zoon? Daarop zei Esau tegen zijn vader, hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau begon luid te huilen. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tegen hem, zie, van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn, en van de dauw van de hemel van boven. Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. Esau haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei in zijn hart, de dagen van rouw over mijn vader naderen. Dan zal ik mijn broer Jacob doden. En uit het Nieuwe Testament, gemeente, Hebreeën 12. En dat is eigenlijk een kort commentaar op wat we net gelezen hebben. Hebreeën 12, vers 14 tot vers 17. Hebreeën 12, vers 14 tot en met vers 17, als een kort commentaar op de zojuist gelezen geschiedenis. Daar zegt de apostel: jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. En ik wil dan gedenken de nabestaanden van zuster Wil Gaasbeek van Dijk. En ik wil ook bidden voor zuster Kok van Renes uit het Boveneind. Zij is vrijdag op haar kamer komen te vallen en heeft daarbij het onderbeen op twee plekken gebroken. En ze is behandeld in het ziekenhuis in Ede, weer terug op haar kamer voor de revalidatie. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, barmhartige en genadige God, de vakantietijd is aangebroken, maar u houdt geen vakantie. U bent altijd de getrouwe, de ontfermende, de leidende. Wat is dat geweldig, Heere. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En ons tijdsbestek, of we nou oud worden of jong, weggenomen worden. Ons tijdsbestek valt onder uw machtige hand. En dat willen we hartelijk belijden, want daar ligt voor allen die zich aan u mogen toevertrouwen eeuwige zegen in. Zo gedenken we aan onze zuster Wil Gaasbeek van Dijk, 94 jaar oud geworden, hoge leeftijd, een hartelijke, meelevende vrouw, gesloten over de geestelijke dingen. Maar u weet wat er in haar hart was, Heere. En we geloven ook dat de leiding van haar leven in uw hand was, zoals ze daar zelf ook naar uitzag. Wij willen de nabestaanden hartelijk aan u opdragen, neven en nichten, en hoe de familiebetrekkingen verder ook zijn. Wil ze gedenken, Heere, ook als de familie zegt dat ze niet meer van de kerk zijn. Dat is jammer. Wij bidden, Heere, dat er nog een zegen van de rouwdienst uit mag gaan, ook voor deze mensen. Dat ze toch leren als een zondaar zich te bergen, waar het alleen maar veilig is voor tijd en eeuwigheid, in het volbrachte werk van de Heere Jezus zelf. Wij denken ook aan andere gezinnen in de gemeente die een geliefde missen. En wat wordt dat juist op zondag ervaren, dat er een lege plek is, Heere. Wij dragen de families aan u op. En wilt u de lege plaats toch met uw eigen troost en leiding en voorzienigheid innemen, zodat ze toch verder kunnen gaan. We dragen zuster Kok van Renes hartelijk aan u op. Nu ze kwam te vallen vrijdag op haar eigen kamer en daarbij het onderbeen brak. Lastig dat het gebeurd is voor iemand die al zo op leeftijd is en voor wie het revalideren ook moeilijk is. We zijn dankbaar dat ze helder is en we kunnen spreken ook over de toekomst, ook geestelijk gesproken. En we dragen haar hartelijk aan u op, Heere, kon het zijn. Wilt u het been weer zo laten herstellen, zodat ze dat eventueel weer zou kunnen gebruiken. Maar wil ook geven op haar hoge leeftijd het uitzicht waarvan we zojuist gezongen hebben. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Ach, werd ik daarheen weer geleid, dan zou mijn hart en mijn mond u de ere geven. Heere, wil uw woord openleggen voor ons hart. Uw hart staat van eeuwigheid open voor uw volk en kinderen. En dat is zo ruim en zo wijd in het offer van Christus, dat het ook voor de grootste van de zondaren kan. Laat dat voor ons mogen gelden, Heere. En als wij weten van erkenning van onze schuld en vergeving van onze zonde door het bloed van Christus. Wat geeft dat een teer leven met u? Wat geeft dat ook een zalig leven voor tijd en toekomst? Als we dan nog buiten staan, wilt u ons dan zegenen, Heere, met geloof en bekering. Opdat er ook een levende band aan u zal ontstaan. We bidden voor de kinderen en voor de jeugd, fijn dat ze er zijn. Voor de gezinnen, voor de alleengaande in de kerk en bij de kerkradio. Geef door uw Heilige Geest betrokkenheid, Heere, zodat het hart open mag gaan onder uw uitnodiging en er een geestelijk contact mag zijn. Velen zijn ook al met vakantie gegaan, fijn dat dat kan. Wil ze een goede tijd van uitrusten geven en te zijner tijd ook weer veilig in ons midden terugbrengen. Wij bidden om uw zegen, Heere, voor de dominee, de organist, de koster, de oudste en de jongste in de kerk. Wil met ons zijn. Laat de duivel niet toe dat hij ons afleidt. En wilt die zelf door de Heilige Geest leiden en regeren. In het verborgene van ons hart en onze ziel. En ook in het openbaar van een geheiligd leven, zoals we daar uit de schrift over gelezen hebben. Hoor ons in bidden en danken, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de preekgemeente uit Psalm 77, de versen 6, 7 en 8. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Psalm 77, vers 6, 7 en 8. Wij zingen straks na het amen van de preek uit Psalm 73, vers 14. Maar het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Psalm 73, vers 14, na het amen van de preek. De tekst is genomen uit Hebreeën 11 en vanmorgen het 20ste vers. Hebreeën 11, vers 20 als de tekst voor de preek. Hebreeën 11, vers 20. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend met betrekking tot toekomende dingen. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Als er iemand sterft, dan kan het wel eens zo zijn dat er een testament is. En dat testament wordt geopend, gelezen en uitgevoerd na het overlijden van degene die dat testament heeft opgesteld. Ik heb het wel eens meegemaakt met begrafenissen in de praktijk van een dominee zijn, dat de notaris na de begrafenis ook in de kerk kwam om het testament in naam van de overledene te openen en voor te lezen. En ik herinner me nog goed dat dat spannend was voor de mensen die erbij waren. Hoe luidt dat testament? Wie staat erin? En waarom staat iemand erin? Of waarom staat iemand er niet in? En wat krijgt die? Of wat krijg ik? Spanning. Nu hebben we ook een testament gelezen uit Hebreeën 11. Eén regeltje maar. Maar de notaris, met eerbied zeg ik dat, met een hoofdletter, de Heilige Geest, heeft dat hier ingeschreven. Want Isaac had het misschien zelf niet bedacht. Maar de Heilige Geest leest het in onze tekst voor als een geestelijk testament van Isaac. En daarom is het thema voor de preek vanmorgen: het testament van Isaac geopend. Spanning dus, hè? Wie staat erin, wie staat er niet in en wat krijgt wie? Het geestelijke testament van Isaac geopend. Twee gedachten. Eersten worden laatsten. En de tweede gedachte is: laatsten worden eersten. Ik herhaal. Het geestelijke testament van Isaac geopend. Eersten worden laatsten. Laatsten worden eersten. Als je de tekst nog eens hoort voorlezen, als ik het zo mag zeggen, door de Heilige Geest. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen gezegend, Jacob en Esau. Maar jongens en meisjes, wie was de oudste? Esau. En Jacob staat voorop. Maar als je meegelezen hebt in het spannende verhaal uit Genesis 27, dan merk je dat Isaac Esau wil zegenen. En al twijfelt je eventjes bij Jacob, Isaac die denkt wel dat hij Esau zegent, want Jacob heeft zich als Esau verkleed. Dus Isaac, die had het testament anders willen opstellen. Die had Esau voorop willen zetten. Want Esau, ja, dat was toch de eerste zoon. En dat was een echte man. Dat was een strijder, die kon jagen. En dat was echt een macho man, zou je tegenwoordig zeggen, nietwaar? Daar kon je mee voor de dag komen. En het wildbraad van Esau, dat was Isaac naar zijn lust. Het was een lekker bek, die Isaac. Eigenlijk is dat dus een beetje dezelfde geest als Esau. Hij had Esau als eerste willen zegenen. Ja. Maar als de notaris in Hebreeën 11 het testament voorleest, dan staat Jacob voorop. En dan komt de geschiedenis van deze familie ons voor de geest, hè? Jongens en meisjes, als Isaac een vrouw krijgt, hè, dan zegt zijn vader Abraham tegen zijn knecht Eliezer: je moet een vrouw voor Isaac gaan zoeken. Maar dat moet geen vrouw uit de heidenen zijn, want Isaac is de zoon van de belofte. Isaac is een verre voorvader van de Heer Jezus. Hij moet met een vrouw gaan trouwen die ook van de Heere houdt. En zo komt hij aan Rebecca. En als Rebecca dan eindelijk komt, hè, waar is Isaac dan? Dan staat er: Isaac is biddend in het veld. En zo krijgt hij zijn vrouw. Mooi, hè? Jongens, als je naar meisjes kijkt, doe je dat dan ook biddend? Of kijk je alleen naar de buitenkant? Natuurlijk hoort de buitenkant er ook bij, hè? Maar doe je dat ook biddend? En in deze tijd van al die massamedia, hè, je ziet als de jeugd op de fiets zit, of op het trottoir loopt, of bij de bushalte staat, dan staan ze nog voortdurend te computeren, nietwaar? Zijn er nog stille momenten? Isaac was in het veld biddend toen Rebecca kwam. En zo heeft Abraham ook gezorgd voor een schoondochter. Dat doen wij tegenwoordig anders, hè. Wij kiezen niet meer schoonkinderen voor onszelf uit. Maar ouders met opgroeiende kinderen, herkennen we nou dat bij Abraham het moet een meisje zijn dat de Heere vreest? Want het gaat in dit testament om die toekomende dingen, maar niet om een gevulde maag. Het gaat om de toekomst van de kerk. Het gaat om de toekomst van de Heere. Het gaat om de wederkomst van de Heere Jezus. Leven wij dat voor, ouders, in onze gezinnen? Aan onze opgroeiende jonge mensen, jongens en meisjes, dat het erom gaat om samen achter de Heere aan te komen. Kijk, dat is bijzonder, hè? Want Isaac was de eerste. En als het gaat om de komst van de Heere Jezus. Maar als je dan het testament leest, dan lees je wat anders. Isaac die wil eigenlijk, koste wat het kost, Esau als eerste zegenen. En Isaac was toch echt een kind van God. Daarom heb ik er ook bij gelezen Hebreeën 12, mensen. Je kunt achterop raken in de genade. Ja. En er staat in de Oude Statenvertaling verachteren. Dat vind ik ook een prachtig woord, hè? Maar dat wordt misschien niet meer zo goed begrepen. Maar achterop raken in de genade, mensen. Hebben we daar misschien ook last van? Laat dan maar niet naar een ander kijken, want je kunt achterop raken in de genade. En dan komt de Heere verder weg te staan. Hè? Dan kan er zomaar een breuk in je huwelijk ontstaan. Dan wordt de relatie met je kinderen een beetje een wereldse relatie. Ja, er kunnen ook nogal goede dingen in zijn. En dan kun je zomaar gaan voor een macho man, hè? Zoals Esau met zijn sixpack. Ik reken maar dat hij dat gehad heeft, hè. En een man waar je mee voor de dag kon komen, behaard en zo. En als je hem tegenkwam, dan dacht je, nou, daar moet ik geen ruzie mee krijgen. Hè? En daar gaat Isaac voor. Je kunt dus verachteren in de genade, achterop raken. En dan is net als een glijbaan. Hè? Dan kom je steeds verder van de Heere af. En dan wordt genade niet meer genade, want dan moet je als bedelaar je hand ophouden. Maar dan gaan mensenrechten gelden. En de mensenrechten van Esau was dat hij het eerstgeboorterecht kreeg. En de eerstgeborene, die kreeg een dubbel deel, niet waar. En daarom wil Esau ook zo graag: vader, zegent u mij alsjeblieft ook. Maar de eersten zijn de laatsten geworden, gemeente. Je kan dus kerkmensen en je kan aan het avondmaal zitten. En dat je toch, omdat je niet gehoorzaam bent aan het spreken van de Heere, achterop raakt. En dat zie je ook in het gezin van Isaac en Rebecca. Het was zo goed begonnen. Want ze konden de eerste 20 jaar geen kinderen krijgen. En dan staat er zo prachtig van Isaac dat hij de Heere zeer bad in de tegenwoordigheid van zijn vrouw om een kind. Hè? Want het ging toch naar de Heere Jezus toe. En als er geen kind zou komen, dan zou de Messias niet kunnen komen. Maar als je deze situatie hier in de tekst ziet, dan is het totaal anders, nietwaar? Want dan houdt Isaac het met Esau en Rebecca houdt het met Jacob. Jacob was een zwakkere jongen. Die was het liefst maar bij de schapen. En die was het liefst maar bij moeders papot. Je ziet het, hè. Als je achterop raakt in de genade. Want Isaac en Rebecca waren toch de eersten. Als het gaat om de heilige linie naar de Heere Jezus. Mensen. Dan raak je van God af. Nee, God wil je niet kwijt. Dat doet God niet. God duwt hen niet van zich af. Maar ze verwijderen zichzelf. Ze raken achterop, zegt de Hebreeën schrijver. Van de gemeenschap met de Heere. En dat heeft ook zijn neerslag op de opvoeding van je kinderen. Kinderen kunnen samenbinden in een goed huwelijk. En dat huwelijk van Isaac en Rebecca was toch in de hemel gesloten. Maar als je achterop raakt, dan komen kinderen tussen je in te staan. Rebecca staat achter het gordijn te luisteren. Isaac zegt, ik ga sterven, Ezo. Maak iets lekkers voor mijn maag. Want dat wildbraad dat jij maakt, dat is echt. Nou, daar. Het water loopt me om mijn kiezen. Zo heerlijk kun jij het klaarmaken. Maak nog een galgenmaaltje voor me klaar, mijn zoon. En dan zal ik je toch zegenen met de zegen. De eerste, de grote zegen. Maar Rebecca denkt, dat moet niet gebeuren. Dat moet niet gebeuren. Rebecca denkt, en dat heeft ze van de Heere gekregen, gemeente. Want toen ze dan na 20 jaar spontaan in verwachting raakte, toen dacht ze, wat is dat toch in mijn moeders schoot? Vrouwen die in verwachting zijn, die kunnen dat voelen, dat kind dat het omdraait of trappelt of schopt tegen de binnenkant van de schoot, nietwaar? En dan zitten die twee jongens, die maken dan ruzie in de buik van hun moeder. En dan krijgt Rebecca van de Heere, zoals het hier eigenlijk in het testament staat. Isaac wilde niet aan, maar dan krijgt Rebecca van de Heere. De Heere zegt, want ze gaat vragen, wat is er toch aan de hand met mij? En Isaac die is daar ook bij betrokken. Wat is er toch met ons aan de hand? Je krijgt een tweeling, zegt God. En de eerste zal er wel eerst uitkomen en de tweede komt er tweeds uit, nietwaar? Maar de jongste, dat zal de eerste zijn. En de oudste, dat zal de laatste zijn. Later staat het zo in de Bijbel. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat, zegt God. Nee, God haat geen mensen, maar dat gehaat, dat betekent, ik zet hem op de tweede plek. En dat is niet omdat God geen zin in Ezo heeft, want hij krijgt ook nog een zegen. Maar uiteindelijk, omdat Ezo zo alleen voor zijn maag gaat, wat kan mij dat eerstgeboorterecht schelen? Wat kan mij Jacob schelen? Wat kan mij een christelijk huwelijk schelen? Hij neemt vrouwen van de Canaanieten, van de Hethieten. Wat kan mij God schelen? En dat was toch een jongen die, tegenwoordig zouden we zeggen, die ook gedoopt was. En die misschien ook aan het avondmaal was geweest. Die hoorde er toch eigenlijk ook bij, hè? Wat kan mij dat schelen? En daarom staat hij op de tweede plek. Omdat hij niet met de Heere leefde. Ja, aangrijpend, hè? Het geestelijke testament. Isaac die had Ezo voorop willen zetten, maar Jacob moet voorop staan. Het geestelijke testament van Isaac geopend. Hij heeft door het geloof zijn beide zonen gezegend. Maar Jacob als eerste. Mag ik de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, gemeente? Als de Heere Jezus merkt hoe die fariseeën en die schriftgeleerden, prachtige namen, dat was de afgescheiden kerk in die tijd, hè, dat moet ons toch ook wat zeggen, hoe de Heere Jezus dan ze typeert ook, dat eersten de laatste zullen zijn. Hoe komt dat? Omdat ze vrouw en man lief hadden boven hem. Omdat ze hun zoon of dochter stelden boven de Heere Jezus. En dan zegt de Heere Jezus, wie vader of moeder of zoon of dochter boven mij stelt, die is mij niet waardig. Dat wil zeggen, ja, je mag wel bekeerd worden, de Heere wil je graag hebben. Maar als dat de consequenties zijn in de heiligmaking, dan moet je je afvragen of je wel bij de Heer hoort. Mag je dan niet van je vrouw en je man houden? Mag je dan niet van je kinderen houden? Jazeker wel. Maar dat zal een afstraling zijn van de liefde tot God. En Isaac, hij is zo ver van zijn plek af. Hij zegt, Esau, jij krijgt de grote zegen. Nee, zegt de Heilige Geest in de tekst. Door het geloof. Kijk, het was toch een kind van God, hè? Maar je kunt zo achterop geraakt zijn. Isaac heeft het moeten verliezen van de Heer. En de notaris leest het testament voor, de Heilige Geest leest het testament voor, zoals God het wil. Door het geloof heeft vader Isaac zijn beide zonen gezegend, Jacob en Esau. Als de Heer Jezus zegt, stel je vrouw of je man of je kind of je baan of je carrière niet boven mij, dan vraagt dat een keuze, een geloofskeuze, mensen. Een keuze die op de knieën gemaakt wordt, in de stilte van de binnenkamer, in gehoorzaamheid aan het spreken van de Heer en door de kracht van de Heer, genadekracht. Isaac moet komen onder God en hij is onder God gekomen als een grote zondaar. Hij heeft het van de Heer mogen verliezen. En daarom kan zijn geestelijke testament hier zo staan. En kan de Heilige Geest het ons leren. Het staat er niet voor niks. Want die Hebreeën, in de brief waarvan het staat, hè, die hadden de neiging, ook na de eerste liefde, om weer terug te vallen in hun oude leven. He, daarom heb ik ook laten zingen, Psalm 63 vers 2. Och, werd ik daarheen weer geleid, naar die eerste liefde. Want als je achterop raakt, mensen, dan krijgt de duivel de kans. En dan raak je, als God het niet verhoedt en als je je verantwoordelijkheid niet verstaat, raak je alles kwijt. Dat is het eerste. Het geestelijke testament van Isaac geopend. Eersten worden laatsten. En dan in de tweede plaats, laatsten worden eersten. Die Rebecca, hè? Ik geloof dat het echt een kind van God was, hoor. Maar ze bedenkt een list. En je moet nog tot eer van Jacob zeggen, ja, maar moeder, dat is toch bedrog. Kan niet schelen, Jacob. Als de vloek die komt op mij. Zo zegt ze het ongeveer, hè. Zoals later de fariseeën met de wereld roept over de Heer Jezus. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ik zorg er wel voor, zegt Rebecca. En wat ik dan eigenlijk ook nog tot oneer van Isaac moet zeggen, hè, dat hij weifelt, hè. Bij de nou al? En weet je, mensen, als je van God afraakt, hè, al ben je een kind van God, dan kun je, daar ben je niet in je eerste leugen omgekomen, nietwaar? Want dan durft Jacob nog te zeggen, ja, de Heere is me zo nabij geweest. Ik had zomaar een lekker stukje wildbraad geslacht en toebereid en daarom. Dat is erg, hè, dat hij de naam van de Heere er nog bij misbruikt om zijn bedrog een schijn van recht te geven. Ja, en Isaac, ja, ben je Esau wel? Kom eens wat dichterbij. Hij was blind geworden, hè. Laat maar eens voelen. En dan die harige armen van Esau. Ja, Rebecca heeft de huiden van de geitenbokjes die ze geslacht had en gauw bereid had. Ze wist hoe die lekkerbek Isaac ze wilde hebben. De huiden over de armen van Jacob getrokken. Hij voelt, hij ruikt, ja, de geur van het veld. Dat waren de kleren van Esau die hij aangetrokken had. En dan zegt hij nog, de stem is die van Jacob. Maar ik moet toch zeggen, ja, je bent het geloof ik wel. Dus dat onderstreept dat Isaac dus echt aan Esau die eerstgeboortezegen wilde geven. Zo ver was die af van wat de Heere hem in zijn eerste liefde had geleerd. En Jacob is nog maar net bij zijn sterfbed, bij het sterfbed van zijn vader vandaan. Of daar komt Esau binnen. Hier ben ik, vader, met wildbraad. Ja, wie ben je dan? Ik ben Esau. Oh. Nou. Dan heeft hij me voor de tweede keer bedrogen. Dat is ook niet helemaal waar, hè, want die linzen moest, ja, dat had Esau zelf, ik zei het al in het eerste punt, dat kan mij schelen, het eerste geboorterecht, als mijn maag maar gevuld is. Bedrogen. En Esau zweert bij zichzelf dat hij wraak zal nemen op zijn broer Jacob. Ja. Als je bij God vandaan raakt, hè, dan heb je de naaste niet lief als jezelf, doordat je God niet lief hebt boven alles. Maar dan word je een verscheurende wolf voor je naaste, dichtbij en veraf. Vader, heb je nog een zegen voor mij? En dan krijgt hij ook nog een zegen. Maar een zegen, als je dat vergelijkt met elkaar, dat is voornamelijk wel een zegen van de gevulde maag. En in die zegen klinkt ook al door dat hij toch Jacob zal moeten dienen. Maar dat hij ook nog wraak zal nemen. Dat hij het juk van zich af zal werpen. Buiten God zijn we tegen God. En dan zijn de naasten ook niet veilig, gemeend. Ja. En als je dat nou overziet. Ik moest er, toen ik er mee bezig was van de week. Dan denk je, is toch wonderlijk, hè, dat van Isaac in Hebreeën 11 alleen maar dit korte zinnetje staat. Terwijl dat korte zinnetje omgeven is met allerlei list en bedrog, met een verscheurd huwelijk, met partijschap onder kinderen, met een hele hoop gekonkel, met een verkleedpartij, en terwijl ze nog de heilige naam van de Heere er ook nog bij aanroepen, en dat dan zo in het testament staat. Ja. Want Isaac die staat hier toch maar als een roetzwarte zondaar. En Jacob staat hier ook als een roetzwarte zondaar. En Rebecca staat hier ook als een roetzwarte zondares. Dat moet je eerlijk zeggen, mensen. Maar weet u wat nou zo, wat evangelie is? Dat dit geopende testament toch geestelijk is. God, hoe kan God dat toelaten? Dat hoor je tegenwoordig nogal. Maar God staat erboven en God leidt het uiteindelijk wel. Ook als er dingen gebeuren die helemaal tegen Gods wil ingaan. En die tot oneer van de Heere de Vader zijn. En dat is duidelijk, hè. Dan nog blijft God de leiding houden. En ik hoop dat u zijn handen in uw persoonlijk leven mag zien. We zien ze hier wel in het leven van hoe het verder gaat. Dat uit Jacob uiteindelijk de Heer Jezus geboren is. Dat betekent dus, hè, dat er geen vlekje zwart aan Gods leiding zit. De zonden zijn voor ons. Maar de leiding van de Heere blijft perfect. Ook al snap je er helemaal niks van. Ja, u bent ook een gewoon eenvoudig mens, nietwaar? Ook na ontvangen genade blijf je ook een eenvoudig kind van God. Maar het betekent dat de duivel het niet zal winnen. Dat vind ik hier zo mooi, hè. Satan wint het niet. Al zou je kunnen zeggen dat Esau al een handlanger van de duivel is. En scheelde niet veel. Of Isaac en Rebecca en Jacob waren het ook. Die duivel die gaat niet voor de helft, die gaat voor alles. Maar dat is buiten God gerekend. Want door het geloof mocht Isaac het toch verliezen. En daar staat zegende hij. Als je dat in het Grieks leest, mensen. Daar staat eigenlijk goed spreken van God. Dus zegenen is niet alleen zo de hand opleggen. Maar door het geloof is Isaac toch goed gaan spreken van God. U moet thuis straks maar eens lezen het begin van hoofdstuk Genesis 28. Want daar staat dan dat hij voordat Jacob gaat vluchten naar Laban, dat hij Jacob nog een keer zegent. En dan geeft hij echt de volle grote zegen helemaal aan Jacob. Dus dan is Isaac er toch voor ingewonnen. Hè? Dat bedoelt de tekst. Door het geloof spreekt hij goed van God. Ik denk dat Isaac zich geschaamd heeft. Dat het gegaan is zoals het gegaan is. Hij dacht dat hij al zal sterven. Hij heeft hierna nog ruim 40 jaar geleefd. Wat een wijsheid van de Heer, hè? Want toen kon hij zijn dwaling als vader nog goed maken naar zijn vrouw toe. En naar zijn kinderen toe. En naar de kleinkinderen toe. Prachtig, wat is God geduldig en genadig, mensen. En weet u wat ook zo rijk is? Dat als Jacob over zijn vader Isaac spreekt, hè, bij oom Laban, dan typeert hij Isaac met een bijnaam. En dan zegt hij: Isaac, de vreze van God. En vreze van God is niet bang zijn voor God, maar vreze in het Oude Testament, dat is dat je ontzag hebt voor God en dat je liefde hebt tot God. En dat je bang bent om iets fout te doen wat God verbiedt. Het is toch mooi, hè, dat als Jacob aan zijn vader Isaac denkt, dat hij dan toch iets van de geloofsgestalte in zijn vader heeft gezien. En dat ook nog zegt. Wat een zegen dat Isaac nog 40 jaar mocht leven. Want anders had Jacob het niet geweten. 20 jaar is hij bij oom Laban geweest en toen heeft hij zich verzoend met Esau. En die Jacob, hè, in die tussentijd, dan komt hij bij Bethel. Hij moet vluchten. Maar die Rebecca, die listige Rebecca, die zegt, die heeft natuurlijk ook gehoord dat Esau zegt, en hij leeft niet lang meer. Zodra mijn vader dood is, dan gaat Jacob er ook aan. Hij leeft niet lang meer. Je moet vluchten, zegt Rebecca. En ze geeft er weer een vrome draai aan. Ik vind het zo naar dat die Esau, die wereldse vrouwen getrouwd heeft, je moet een vrouw gaan halen in mijn familie. Je moet naar oom Laban gaan. Dus ze geeft aan de vlucht van Jacob een geestelijke draai. Erg is dat, hè? En Esau? Esau die neemt nog een vrouw. Die is er zo klaar mee dat hij zo bedrogen is. En weet je, hij neemt een vrouw van een dochter van Ismaël. Dus dat was familie, hè? Maar Ismaël, dat was de vijand van God. En Esau die neemt een dochter van Ismaël als derde vrouw om zijn ouders te jennen. Jacob vlucht. En dan zie je dat Jacob toch een kind van God is. Want bij Bethel zegt de Heere: ik zal voor je zorgen, Jacob. Hoe is het mogelijk, hè? En dan schrikt hij ervan. Het is een huis van God, Bethel. Ik heb het niet geweten. En als hij terugkomt, hè, bij Pniel, dat hij dan met de Heere strijdt. En dat hij dan zegt: Heere, ik laat u niet gaan. Ik laat u niet los. Als u me niet eerst zegent, dan is Jacob toch een kind van God. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Laatsten zullen de eersten zijn. Ja, mensen, dat kan. Weet u waarom? Doordat die grote zoon van Jacob, Jezus Christus, dat is de eerste. En die wilde de laatste worden. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dat de Heere Jezus Christus, hè, tegen zijn vader heeft gezegd: Vader, u zou de hel open moeten zetten voor Isaac en Rebecca en voor Esau en voor Jacob. Uit mijn ogen. Maar mag ik het doen in hun plaats? Wat een God, hè. Wat een borg, hè. Mag ik het doen in hun plaats? Vader, legt u de schuld van uw volk toch op mijn hart. En trekt u dan van mij uw vaderlijke handen af. De eerste wordt de laatste. Nee, eigenlijk gaat het nog dieper dan de laatste. Tot in de hel. Wat? Nou, dat wordt met die toekomende dingen hier bedoeld. Dat wordt met die toekomende dingen hier bedoeld. Uiteindelijk het volle werk van de Heere Jezus. En daar is het geestelijke testament van Isaac vol van. Door het geloof is die aan Gods kant komen te staan. En mocht hij het verliezen. Dat hebben zijn zoons gezien. En ik denk dat Jacob het ook geleerd heeft. En dat Esau het niet geleerd heeft. Want als ze elkaar dan weer ontmoeten. Jacob ziet er tegenop, hè. Want ja, Esau, die moorddadige man. Maar Esau doet er heel luchtig over. Ja, los van God, mensen. En daarom ook gelezen uit Hebreeën 12. Hè? Hij wilde die zegen hebben nog. En hij had ook berouw. En hij zocht die zegen onder tranen. Soms kun je ook uitleggen dat hij God nog zocht onder tranen. Maar nee, hij hield zijn hart ver weg van God. En als je dat blijft doen, hè, dan, mensen, dan is je naaste niet veilig. En dan is Gods eer niet veilig. En dan ben je zelf niet veilig, want dan kom je eeuwig om. Doordat je tegen de liefde van God voor een zondaar gezondigd hebt. O vreselijk, in de hel, daar zal wroeging zijn van had ik maar ik heb niet. Maar Jacob dan, dat kan toch eigenlijk voor zo'n bedrieger als Jacob, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Nee, dat kan ook niet om Jacob, gemeente. Dat kan ook niet voor u en voor mij. Als we ontdekt zijn aan onszelf, bedriegers, zondaren. Maar het gaat ook niet om Jacob. Het gaat om Jacobs God. We zullen straks ook uit Psalm 146 zingen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God. Toen had hij al een andere naam, Israël. Maar God typeert zich niet met Israëls God, ook wel, maar vooral met Jacobs God. Al ben je nou nog zo'n grote zondaar. De zonde ligt nooit te diep en te ver af. Want Christus is dieper gedaald. En heeft zo perfect met zijn bloed verzoend de schuld van al Gods kinderen. Dat het ook voor u en voor jou en voor mij kan door genade. Ezo wuift het weg, mij niet gezien. Als je dat blijft zeggen, mensen. Dan ziet God je wel. Maar kent God je straks niet. En moet je eeuwig omkomen. Maar Jacob die mocht. Met alle nadigheid die hij toch veroorzaakt heeft. En daar wil ik ook ernstig over doen. Jacob heeft toch mogen opzien tot God in Christus. En heeft toch begrepen waar het om ging. Niet in eigen kracht. Niet mijn eigen carrière. Niet mijn eigen listigheid. Maar alleen de genade van de Heer. Mensen, dan moet je onder God komen. En daar is plaats. Daar is plaats voor iemand die het zelf niet kan en die het zelf niet heeft. Die het verzondigd heeft. Daar is ruimte onder God om Jezus wil. En daar brengt de Heilige Geest naartoe. En dan is Jacob toch Gods kind. De eerste. Hij was de laatste. Maar hij wordt de eerste. En dan niet met wildbraad, met een gevulde maag of nee, maar uit genade. Genade. Dan raak ik alles kwijt. Dan moet ik mezelf kwijtraken, want ik heb het verzonderd. Ik sta er buiten. En maar dan zet God me erin, om Jezus wil. Want hij is Jacobs God. En dat hebben de Hebreeën nodig. Dat staat eigenlijk ook midden in onze tijd. De tegenstand neemt toe. De haat en de wraak van Esau. In de Bijbel was het al Edom. Hè? En Amalek, aartsvijanden van Israël. En toen hij nog een vrouw trouwde uit het geslacht van Ismaël. Zeg ik, misschien is de IS wel een ver nageslacht van deze Esau. Die niks van God moet hebben. Die christendoders zijn. Dan moet je voor oppassen dat je die kant niet opvalt. Jaag de vrede na, zegt de apostel. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Gemeente, dat is ons huiswerk. En dan moet je onder tranen belijden dat je er zo weinig van maakt. Maar dat zijn niet de krokodillentranen van Esau. Die vielen buiten de fles. Maar tranen vanuit je hart. Dat je zegt, o Heere, u bent zo goed. En wat maak ik ervan? Als een bedrieger, als een Jacob. Maar dan zegt God, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van mijn goede tierenheid. En die zijn zo sterk. Die winnen het altijd. Omdat het geestelijke testament Nee, niet meer van Isaac, maar van Jacobs grote zoon, vol is van rechtvaardiging en heiliging voor allen die hem vrezen. Jaag naar de vrede met uw broeder, omdat zonder heiligmaking niemand de Heere zal zien. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen, die zal de Heere u geven. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Uiteindelijk mocht Isaac zo sterven, en Jacob ook. U maakt het af, Heere, en u brengt uw kinderen tot gehoorzaamheid en overgave. Wij kunnen eruit leren. Daarom staat dat testament in onze tekst. Wat zeg ik? Het Oude en Nieuwe Testament van u, heel de Bijbel, is er vol van. Dat het kan zalig worden, dat het moet zalig worden. En dat het mag, doordat u de eerste bent, Heere, en de laatste. Want als alles straks voorbij is, dan staat u ook aan het einde als de voleinder van het leven. Wij bidden voor huwelijken, gezegende huwelijken, geschonden huwelijken. Wij bidden voor gezinnen die de kinderzegen uit uw hand mochten ontvangen en hun kinderen zien gaan in het spoor van de Heere Jezus. Wat een zegen, Heere, in deze barre tijd. We bidden voor echtparen die uitzien naar de kinderzegen en die blijft nog uit. Wat een zegen dat we dat in stilte ook met u mogen overleggen, Heere. En ons hart, ook het verdriet dat daarin kan zijn, uitstorten voor u. Wij bidden, Heere, als wij gedoopte kinderen de wereld in zagen gaan, of als wij als kinderen in onze vader en moeder niet de vreze Gods hebben gezien, zoals Jacob die uiteindelijk in Isaac mocht zien. Wat komt er toch op aan, Heere, dat we getrouw zijn als echtparen, als ouders, als alleengaanden, op de plek waar u ons stelt, in het gezin van de gemeente. Wat is het rijk ook dat we daarin elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. En wat een wonder, Heere, dat u ook genade geeft om wat er staat in Hebreeën 12. Jaag de vrede na met uw naaste, met uw broeder. En de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal kunnen ontmoeten. Dat is mogelijk en waar in het bloed van de Heere Jezus. Dat reinigt van de zonde en dat maakt tot een nieuw mens. Heere, wij danken u voor uw woord, voor het orgelspel en psalmgezang. En wij bidden om zegen over onze gaven en ook om zegen over de eredienst vanmiddag in de Meent en om 5:00 weer hier. Gedenk ons met en voor elkaar, Heere, en vergeef het tekort en zegen het goede. Dat vragen we uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146, vers 3 en 4, ten slotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.